Dit is de zondagochtenddienst van 24 maart 2024. De boodschap wordt gebracht door Roel Koster.
Verheerlijken, hoe kom ik erbij? Nou, dat is eigenlijk met dank aan jou, Jan. Want je haalde vorige week iets aan uit het hogepriesterlijk gebed van Jezus. En toen dacht ik, verheerlijken, wat is dat? Ik had niet 1, 2, 3 een antwoord, eerlijk gezegd. Dus ik dacht, nou, dan ga ik daar maar eens goed over nadenken van de week. Ik moet u wel zeggen, ik dacht toen ik ermee begonnen was, oh, de makkelijke onderwerpen zijn op. Hè? Want verheerlijken is eigenlijk iets waarbij woorden tekortschieten, is mijn ervaring. Dus ik ga een poging wagen, maar als u denkt, maar het is nog veel meer dan dat, ja, dat klopt. En als je de heerlijkheid van de Heer ziet, hoe moet je dat nou onder woorden brengen? Dus dit is een stukje van wat dat is, wat u vanmorgen te horen krijgt. Marijke zei het al, soms heb je in een lied dat je denkt, dat geeft beter weer wat het me doet of wat het betekent dan wanneer je alleen maar woorden gebruikt. Dus ik heb zitten zoeken, kom ik een paar liederen tegen die het misschien wel goed inleiden of illustreren, ja. Dus ik begin met een filmpje, die zal Jacob zo aanzetten en daarna ga ik u iets vertellen. En aan het eind sluit ik ook weer af met een filmpje. Dat moet u bekend voorkomen. Nou, hè? Ik weet niet wat het u doet, maar ik doe het wel een hoop. Ik dacht eerlijk gezegd, toen ik daar net stond, ik zal kijken of ik nog iets kan voorzien dat ik u van uw stoel af krijg. Hè? Nou ja, een leven met God zoals hij het bedoeld heeft, is toch één groot feest. Dus ik vond het wel buitengewoon vrolijk. En je ziet het, zelfs de meest serieuze types kwamen een beetje los in dit filmpje, toch? Ik weet niet hoe serieus u bent. Ik word bovengemiddeld serieus ervaren door mensen, maar ook ik begin wel een beetje los te komen. Nou. Ja, verheerlijken, wat is dat? Nou, misschien kun je het eerste plaatje erop zetten, Jacob. Ik heb maar gewoon eens even gekeken, wat hebben ze allemaal verzonnen wat verheerlijken is. We gaan even switchen naar een PowerPoint. Nou, dit heb ik niet verzonnen, maar dat vind je op internet als je een beetje zoekt. Ik ga ze niet allemaal voorlezen, u kunt intussen zelf wel een paar van deze dingen lezen. Nou, misschien zit er een tussen waarvan u zegt, ja, dat is verheerlijken van mij. Misschien zegt u wel, er schiet maar nog een heel ander woord er binnen. Wat mij opviel, is dat het kennelijk niet meevalt om het in een paar woorden samen te vatten. Want, nou, aanbidden, ja, daar heeft het iets mee te maken. Dit woord ken ik eerlijk gezegd niet, glorificeren, maar iets met glorie. Ophemelen, nou, dat weet ik niet. Roemen, eren, waarderen, enzovoort. Dus ik dacht, nou, laat ik eens zelf proberen gewoon te vertellen wat het volgens mij is, of welke aspecten ermee te maken hebben. Dus ik heb zitten oefenen met Marijke. Voor mij zijn in ieder geval twee aspecten waar het mee te maken heeft. Die ga ik u zo vertellen. Die twee aspecten en nog meer, daar ga ik u aan de hand van een paar Bijbelse voorbeelden proberen toe te lichten. En daarna, aan het eind, dan bent u en ik zelf weer aan de beurt. Dus als u denkt, oh, moet ik opletten, dan kom ik aan de beurt aan het eind. Ja. Twee aspecten. Voor mij zit verheerlijken, en daar vind ik het meest belangrijke in. Geef God de eer, de aanbidding, uit diep respect en ontzag voor hem, die voor u en voor mij alles gegeven heeft uit genade en uit liefde. Ik zal het nog een keer rustig herhalen, hele zin. Geef God de eer en de aanbidding en heb diep respect en ontzag voor hem. Want hij heeft u en mij alles gegeven uit liefde en uit genade. En het tweede, wat mij betreft, laat Gods heerlijkheid nou gewoon blijken uit hoe u leeft. Want dan komt het dichtbij, hè? God is een God van dichtbij, niet van ingewikkelde verhalen. Laat dat blijken uit hoe je leeft, uit wat je doet. U kent ongetwijfeld, en anders raad ik u aan om dat echt een keer goed na te lezen, dat Mozes vraagt om Gods heerlijkheid te zien. Ja, voor de liefhebbers, Exodus 33, daar gaat iets aan vooraf, maar hij vraagt aan God, mag ik uw heerlijkheid zien? Mag ik u zien wie u echt bent? U weet wat er gebeurt, hè? Want dat was op die berg. En toen hij weer beneden kwam, nadat hij een poos in de nabijheid van God had verkeerd, toen straalde zijn gelaat van Gods heerlijkheid. En zo sterk zelfs, dat die Israëlieten die intussen meer naar Aaron hadden geluisterd en de gouden kalf hadden zitten maken, dan naar Mozes geluisterd. Ik zie Mozes niet meer, dus is er niet meer. Ja jongens, dat heet de onzichtbare wereld. Hè? Er is een wereld die je niet ziet. Maar Mozes moest zijn gelaat zelfs bedekken met een doek, omdat ze het niet konden zien. Hè? Dus er is wel een voorwaarde als u, als ik zeggen, wij zouden ook graag Gods heerlijkheid zien en meemaken. Dan is de voorwaarde dat je hart zuiver en eerlijk en oprecht op hem gericht is en dat je met hem bezig bent. Want anders krijg je een botsing tussen het licht en de duisternis. Want dat is natuurlijk wat er gebeurde, dat het volk het niet kon zien. Hè? Die dachten, oh, ik ben niet, ik zeg maar even mijn woorden, niet heilig genoeg om Gods heerlijkheid te aanschouwen. Dat kunt u wel worden, dus er is hoop. Maar Mozes, een voorbeeld voor u, voor mij, en later natuurlijk Jezus met de verheerlijking op de berg. Hè. Als je dicht genoeg bij de Heer leeft, gaat ook u en ga ik ook stralen van Gods heerlijkheid. Laat het maar even tot je doordringen, het is verboden om nee te zeggen. Nou hoor, wat je gelooft bepaal je zelf, hè. Verheerlijken, om het nog maar eenvoudiger te zeggen misschien, stond er ergens. Nou, dat is iemand heel erg bewonderen. En dacht ik, oh, dat is mooi, dat hoort wonder in. En God verheerlijken. En wij hadden het de vorige week even over. Toen zei je, ja, je kunt ook, en dat is waar, geweld verheerlijken. Dus je kunt goede en verkeerde zaken en mensen en personen verheerlijken. Je voelt natuurlijk al aankomen, ik ga het hebben over de goede kant. Hè? God verheerlijken. Ja. Sommigen hebben bedacht, nou ja, dat gaat stap voor stap of zo. Hè. Dit is een uitspraak van Paulus. Ik ben nog niet volmaakt, maar ik jaag naar het doel. En de prijs daarvan. Hier begint het mee. Hè. Wij gerechtvaardigd door ons geloof in het verzoenend werk van Jezus. Daardoor zijn we verzoend met God. Nou, dan ga je een weg met God van heiliging. Hè, van steeds meer op Jezus gaan lijken. Met dank aan hem dat hij ons daarin helpt en begeleidt. Nou, iemand heeft bedacht, dat doe je je hele leven. Het lijkt me goed als je altijd probeert nog zuiverder en reiner en heiliger te leven. Hè? Verheerlijking is misschien wel inderdaad een volgende stap. Deze heeft, degene die dit plaatje heeft bedacht, heeft gezegd, ja, dan ben je volmaakt gemaakt, zoals Jezus. Ik zeg niet dat dat waar is, maar dan heeft u in ieder geval weer iets om over na te denken. Nou, de verheerlijking op de berg. Jij had er een paar versen over, volgens mij vorige week, Jan. Nou, deze wij licht geworden. Als u hem nakijkt, als Henk hem morgen op de site heeft gezet, dan zou u in deze witte vlek de afbeelding zien van wat de maker van die plaatje bedacht heeft, Jezus en Mozes en Elia. En dit uiteraard Petrus, Johannes en Jacobus, waarvan Jezus had gezegd, kom, ga met me mee. Hou erop. Bij de verheerlijking op de berg van Jezus gebeurt eigenlijk hetzelfde als wat er bij Mozes gebeurde. Ik weet niet of u er wel eens bij stil heeft gestaan. En sowieso het leven van Mozes lijkt behoorlijk op wat er later bij Jezus gebeurde. Want die farao die dacht, te veel jongetjes van die slaven, dat wordt een bedreiging voor mijn volk. Huppata, weg met al die jongetjes. Dat had Jezus ook aan het begin. Hè? Herodes die zei, alle jongetjes onder de twee vermoorden. Mozes heeft het gered en meer dan dat, Jezus ook. Sterker nog, Jezus heeft u en mij gered. Maar die verheerlijking op de berg, dat gebeurt bij Jezus in overtreffende trap wat er bij Mozes gebeurde. Want daar ging, als u het verhaal kent, stralen van Gods heerlijkheid. Hè? Blindend licht. Er staat in een paar evangeliën, hè, ze noemen het ook wel de gedaanteverandering van Jezus, omdat Petrus en Johannes en Jacobus, nou, ik zeg maar in mijn woorden, misschien zoiets hadden van, wat gebeurt er nou toch? Het verhaal staat in zowel Matthäus, Marcus als Lucas. Bekend bij ons onder de naam de verheerlijking van Jezus op de berg. Ik lees u een paar versen voor uit wat er in Lucas staat, voor de mensen die denken, waar staat het? Even niet opzoeken, want dan bent u afgeleid, maar ik lees het u al voor. Lucas 9, vers 28 tot en met 36. Een paar versen. Jezus nam Petrus, Jacobus en Johannes mee en klom een berg op om te bidden. En terwijl Jezus bad, veranderde het uiterlijk van zijn gelaat, zijn kleed werd blinkend wit. Er spraken twee mensen met hem, het waren Mozes en Elia. Hoe wisten ze dat nou? Want dat was geen foto van Mozes en Elia, hè? Kijk, Mozes staat symbool voor de wet, Elia voor de profeten en het oude verbond was de wet en de profeten. Dus die twee vertegenwoordigden gewoon het verhaal van Genesis tot en met Malachi. Het waren Mozes en Elia en weet u wat ik dan mooi vind? Dan staat er gelijk achter die in heerlijkheid verschenen. Ik denk dan altijd, hoe zou dat er nou uitgezien hebben? Maakte mij altijd nieuwsgierig. Maar van Mozes, weet u, staat er natuurlijk dat het de meest zachtmoedige mens op aarde was geworden. Hè. In zijn jeugd had hij wat dingen verkeerd gedaan. U kunt dus ook, als u denkt, hoe moet dat met mijn leven verder, u kunt ook de meest zachtmoedige mens op aarde worden. Als je een moordenaar bent geweest als Mozes en je wordt de meest zachtmoedige mens op aarde, dan is er bij u en bij mij ook nog een hoop mogelijk. Toch? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Mozes en Elia hadden het over Jezus, een uittocht die zich in Jeruzalem zou voltrekken. Volgende week is Pasen, daar gaat dat over. Hè? Die Petrus, Johannes, Jacobus, ik zeg het maar in mijn woorden, die trokken dit niet helemaal, want ze vielen zelfs in slaap. Ongeveer. Nou ja, ze konden nauwelijks wakker blijven, staat er. Maar ze zagen wel Jezus in heerlijkheid en Mozes en Elia. Nou, het drong wel tot ze door dat het iets bijzonders was, dus ze wilden graag dat het zo bleef. Hè? Want ze zeiden, nou zullen we dan een tent opzetten en loofhuttenfeest. Zoekt u maar eens op wat dat is, hè? Loofhuttenfeest. Daar gaat Jezus dan niet op in. Wat ik wel geweldig vind, is op het moment dat dat gebeurt, staat er. En toen klonk er een stem uit de hemel, God zelf. En die zei, dit is nou mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Ik had er wel bij willen zijn hoor, om dat mee te maken. Ja. En bij Mozes staat bijna hetzelfde. Hè? Als u dat zelf een keer wil nalezen, Ezechiël 34, vanaf vers 29, daar staat... En het gebeurde toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde en die twee tafels met de 10 geboden had. Hè, dat Mozes, die wist zelf niet dat zijn gezicht straalde, had geen spiegel bij zich. Hè. Dat wist hij niet, staat er. En waarom straalde dat? Omdat God met hem had gesproken. Als u de Heer ontmoet van dichtbij, dan gaat u stralen, dan wordt u een stralend mens. En Aaron, al die Israëlieten keken naar Mozes... En ze werden bevreesd om dichterbij te komen. Ja, en Mozes heeft toen ze bij zich geroepen en verteld wat hij had meegemaakt op die berg. Ik weet niet of u wel eens iemand gesproken heeft die zegt, ik heb de Heer zelf ontmoet, op ieder zijn eigen manier. Dan zie je aan iemand dat hij daar vol van is en dan ben je toch, vind ik altijd diep geroerd en vol ontzag voor zo'n Heer die zo dichtbij komt. Als ik het zelf al niet zou meemaken, dan denk ik, maar iemand anders die het heeft meegemaakt, dat is zo echt en oprecht. Dan heb je toch het verlangen om daar zelf ook deel aan te hebben. Ja. Mozes en Elia verschenen in heerlijkheid. Hè? Nou, bekleed, heeft iemand gezegd, met hemelse majesteit. Daar wordt het niet heel veel duidelijker van, vind ik, maar we gaan een poging wagen. Kijk, een wolk, daar dan een wolk neer. U weet dat wolk een beeld van de gemeente is. Dus wat wil God door zijn Zoon Jezus Christus met u en met mij verbonden zijn, één worden. En die verheerlijking op die berg van Jezus, dat was om vooruit te wijzen. Hè, Jezus zijn lijden moest nog komen, maar dat was om alvast iedereen duidelijk te maken... Ja, maar jongens, het lijden is niet het einde van het verhaal. Door lijden heen tot overwinning. Door het lijden van Jezus heen zou zijn hemelse majesteit ten volle openbaar worden. Dus als God bij Mozes zich openbaart in een wolk, even meedenken, dan wil God zich nog steeds in de wolk de gemeente in u en mij openbaren. Want anders is het een mooi verhaal van Mozes, maar bijzonder dat hij het toen heeft meegemaakt. Dat verhaal staat erin voor u en mij vandaag. Weet u wanneer dat nou nog meer gebeurde, dat Gods heerlijkheid merkbaar, zichtbaar werd? Mozes had dat meegemaakt op de bergen. Ik denk dat hem dat zijn hele leven is bijgebleven. Dan krijgt hij van God instructie hoe het volk de tabernakel moet maken. U weet wel, die tijdelijke tempel in de woestijn. Als die tabernakel af is, wat gebeurt er dan? Want je had natuurlijk de voorhof, het heilige der heiligen. Dan staat er dat Gods heerlijkheid daar kwam. En dat hij in het heilige der heiligen kwam wonen. Want onze God is heilig. Maar God komt naar zijn volk toe. God komt naar u en naar mij toe vandaag. Omdat hij, nou ja, omdat hij van mensen houdt. Hè? Omdat hij van u en mij houdt. En als er dan staat, de heerlijkheid van de Heer vervulde de tabernakel. Daar kon zelfs Mozes niet naartoe gaan, staat er. In Exodus 40. Omdat de wolk daarop rustte. God neemt zijn intrek bij zijn volk. Dat wil hij voortdurend bij u en bij mij één zijn. Daarom wil hij graag u zorgen dat u gedoopt wordt met zijn geest. Hè? Want God is geen mens zoals u en ik. Hij heeft geen lichaam. Dus was de enige manier om één te worden, één van geest. Één van lichaam, dat gaat niet. Hè? Daarom zingen wij in een lied. Hè? Met uw geest hecht verbonden verder gaan als u dat lied kent. Wanneer komt het weer terug, de heerlijkheid van de Heer? Die tabernakel is op een gegeven moment, komt niet meer voor in de Bijbel, even een paar honderd jaar later. Salomo gaf opdracht om een tempel te bouwen, ter ere van God. Toen die tempel werd, nou ja, laat me zeggen, ingewijd, ter ere van God. Dan komt dat weer terug, want dan komt God opnieuw bij zijn volk wonen. Ik vind dat altijd een mooie les. Als u als ik oprecht van harte de Heer zoeken, dan komt hij bij u wonen. Als u van het padje afgaat. Als u al te ver van pad af bent, dan wilt u nog steeds bij u wonen, maar dan moet u mij wel de kans geven. Hè? Voor de liefhebbers van Bijbelstudie, u leest maar eens in Ezechiël. Daar staat op een gegeven moment dat de heerlijkheid van de Heer het volk verliet. Niet omdat God dacht, ik ga er nou vandoor. Maar omdat ze zo ver van pad af waren, dat hij ze niet meer kon bereiken. Gelukkig loopt dat goed af, want later komt hij terug. Dus ook bij u en bij mij, als u iets doet waarbij u van padje af bent. Als u één stap naar hem toe doet, hij doet er wel duizend naar u, hè. Dat is nou liefde. U hoeft alleen maar te zeggen wat u wilt. U hoeft het niet gelijk te doen, maar maak nou gewoon de goede keuze, Heer. Ik wil bij u horen en bij u zijn. Misschien denkt u EBV 2024, was dat? Nou, dit staat voor Evangelische Bijbelvertaling 2024. Voor de mensen die houden van Bijbelvertalingen. Er is weer eens een nieuwe. Ik hou hem even omhoog. En dank aan Jacob. Ik heb geen aandelen in de uitgeverij hiervan. Maar ik hou altijd wel van, sommige woorden die ik dacht te kennen staan hier toch net weer anders. En dat brengt je weer op andere gedachten. Dus zo heet dit ding. Op internet te vinden en voor een vriendenprijs ook gewoon in de handel. Evangelische Bijbelvertaling. Dus als u denkt, waar komt dit vandaan? Daar vandaan. Steeds als iemand zich tot de Heer bekeert, wordt een sluier van hem weggenomen. De Heer zelf is geest en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En wij allemaal, vul maar even in, u en ik, zien de heerlijkheid van de Heer als dat goed is. Als het niet vandaag, dan morgen of wanneer u maar heilig genoeg leeft. Met ongesluierde gezichten. Kijk, dan is er geen bedekking meer. Dat is het mooiste wat er is als er niks meer tussen de Heer en u in staat. Dat je hem zo, ik zeg het maar, misschien te populair, recht in zijn gezicht kan kijken. Recht in zijn ogen. En hij ook u. En zegt, ik zie gewoon een heilig mens. Als u zegt, u bent nog niet zo heilig, heeft u wat huiswerk natuurlijk. Hè? Nou, hier staat het. Wij worden naar datzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals het door de Heer, de Geest, bewerkt wordt. Ga er maar lekker op kouwen op deze verse, want er staat een heleboel in over u en mij. En over samenwerking, als ik het anders mag zeggen, tussen de Heer en u. Als u, als ik God verheerlijk, wat doe je dan? Dan geef je hem de eer. Dan laat je het blijken uit je leven waar ik mee begon. Ik dacht, heerlijkheid. Is het alleen het verhaal van Mozes en van Jezus en verder niet? Nou, ik kan u geruststellen, het woord heerlijkheid, verheerlijking enzovoort komt alleen al in het Oude Testament meer dan 200 keer voor. Ja, Ankie, ik dacht ook zo vaak. Hè? Had ik niet gedacht en zo. Maar iets wat vaak voorkomt is belangrijk, om het maar heel simpel te zeggen. Dus ga maar eens op zoek. Dat is niet zo moeilijk als u denkt, hoe weet jij dat nou? Rol? Nou, typ je gewoon in heerlijkheid, Bijbel, en dan komt er zo'n lijst met allemaal teksten. En sommigen dacht ik, oh ja, die ken ik. En sommigen dacht ik, oh ja, staat het hier ook? Of in dit verband? Dus dan ga je dingen ontdekken, hè? Het Hebreeuwse woord voor heerlijkheid kan ook betekenen zwaarte of gewicht. Dus behalve eer en heerlijkheid staat er ook zwaarte en gewicht. En toen dacht ik, oh ja, je kunt niet dankbaar genoeg zijn naar de Heer toe voor wat hij u geeft. Daar kun je niet genoeg gewicht aan geven. Dat is toch het belangrijkste wat er is, zijn liefde voor u en mij. Ik dacht ook, wanneer komt er nou voor het eerst voor in de Bijbel, dat woord heerlijkheid? Ik dacht, oh ja, daar zo. U kent het verhaal van Jacob, die ging naar zijn oom Laban, die heeft daar jaren gewerkt. Hij had een grote veestapel, hij was verliefd op een van die twee dochters. Eerst kreeg hij de verkeerde van zijn oom mee. Dat was natuurlijk expres, want dan bleef hij nog een keer 7 jaar voor die goeie. Maar op een dag was het zover en nou, ging Jacob terug naar waar hij vandaan kwam met heel veel vee en met 2 vrouwen. Wat zeggen die zonen van Laban dan, zijn neefjes dus, die zeggen, even kijken hoe het er letterlijk staat. Die zeggen, oh ja, hij neemt de heerlijkheid mee die hij verworven heeft. Hij heeft er, ik zeg het even wat populairder, Jacob heeft er lang en hard voor gewerkt. Hij is ook nog een keer bedrogen door zijn oom. Maar uiteindelijk, waar hij zijn leven voor gegeven heeft, waar hij zich voor heeft ingezet, dat kan hij meenemen. Als u oprecht leeft en zich u inzet voor een leven met de Heer, dan zult u ook zijn heerlijkheid ontvangen. En heerlijkheid kan ook betekenen, dat vind ik dan weer mooi, dan komt dat dan weer terug, glans of pracht, dan denk ik, daarom ga je stralen. Nog een paar dingen erover. Waar komt heerlijkheid nog meer voor? In een profeet waar wij het maar zelden over hebben. Het boek Haggai. Een paar hoofdstukjes. En waar gaat dat over? Daar hebben ze er mooi boven gezet. Dat heet de luister van de herbouwde tempel. Kijk, iedere keer weer in de geschiedenis wordt die tempel verwoest. Dan raakt het volk van het pad af. Maar vroeg of laat begint het tot ze door te dringen. Er is er maar 1 wie ik mijn leven kan geven aan mijn God. En dan keer weer terug op mijn schreden. Of na die Babylonische ballingschap. Dan zegt Kores, ga maar terug naar het land waar je vandaan komt. Ik zal je meegeven wat je nodig hebt om het land weer op te bouwen. En eigenlijk om je God weer te gaan dienen zoals jullie dat willen. Nou, de Haggai gaat over, vind ik mooi, de luister van de herbouwde tempel. Dus die tempel is grotendeels herbouwd en luister gaat over heerlijkheid en eer en hoe mooi het is. En er staat, zegt tegen het volk, wie onder u is er nog overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn eerste heerlijkheid? Als ik het heel plat zeg, er waren misschien nog een paar bejaarden die zich nog konden herinneren hoe het was voordat ze in ballingschap terechtkwamen. En dan wordt de vraag, en hoe ziet het er nu uit? Vind je dat er niets voorstelt? Is er niets in jullie ogen? Misschien denkt u dat wel eens van, weet ik veel hoe het gaat hier in de gemeente van uw leven. Ja, nou ja, het was vroeger toch beter, mooier, groter, enzovoort. Dat soort vragen. Ik vind het geweldig dat God dan door Haggai zegt, ook tegen u en mij vandaag, wees sterk, zoon van Jozua, en u allemaal, de hele bevolking, dat zegt de Heer, werk door, want ik ben met u. Dus nooit opgeven, doorwerken. Kijk even naar jou, Willem. Tijdens de bouw gaat het niet allemaal zoals je dacht aan het begin, maar het gebouw komt altijd af. Soms met wat hobbels onderweg. Hè? Die tempel in de geest, waar u en ik deel van uitmaken, komt echt wel af. En wat zegt God dus ter bemoediging tegen u en mij vandaag? Werk nou gewoon door, de Heer van de hemelse legermachten. Ik heb een verbond met u gesloten, dat heb ik in Egypte al gedaan. Door mijn geest die in uw midden is, wees niet bevreesd. Maar u en mij vandaag, zie er niet tegenop, ook al is het ingewikkeld. De Heer is met u, hij helpt u om het voor elkaar te krijgen. Als mensen zeggen heerlijkheid, eer, dan denk ik altijd, ja, maar ik weet nog steeds niet precies wat het is, hè? Een beetje. Iemand zei, ja, in het Nederlands van vandaag kun je misschien beter spreken over ontzag en respect. En toen dacht ik, oh ja, dat spreekt mij wel aan. Diep ontzag, wij zingen het in de liter, diep ontzag voor de Heer. Ter afronding. Heerlijkheid is eigenlijk Gods heilige aanwezigheid. De Heer is, nou, staat in psalmen, uw woord is een licht op mijn pad. De Heer is het meest heldere licht wat er is. En wij kennen zelfs de uitdrukking in het Nederlands, oh, nou, dat is wel een helder licht. Dat betekent, wat bedoel je daarmee? Iemand waarvan je denkt, zo, die heeft het snel door, die heeft het op een rijtje, die begrijpt waar het echt om gaat. Nou, het meest heldere licht wat er is, is het licht van God. En het licht verdrijft de duisternis. Dus als u wilt, als het er nog is in uw leven, duisternis, dat verdrijft, verdreven wordt, richt u dan op Gods licht en op zijn heerlijkheid. Want de duisternis kan niet tegen het licht van God in uw en mijn leven. Zelfs, ik heb het geloof ik wel eens gezegd, hè, we hebben hier een lichtschakelaar. Als het donker is, dan druk je de schakelaar in en dan verdrijft het licht de duisternis. Je kan niet een knopje omzetten. Licht kan wel in de duisternis schijnen, maar duisternis kan niet in het licht schijnen als het u helpt. Denk er maar eens over na. Laat dat blijken uit uw leven, Gods heerlijkheid. Dus word en wees en blijf een mens die gaat stralen van Gods heerlijkheid. Dan blijft u volgens mij niet meer op uw stoel zitten. En dat kan, voor de mensen denken, ja, kan ik dat wel? Ja, dat kan, niet omdat ik het zeg, maar omdat God dat vindt en in u gelooft en het ziet zitten. Want zijn geest, waarmee de meesten van u gedoopt zijn, die verheft u ver boven al die dagelijkse dingen. Niet dat het allemaal fout is, die dagelijkse dingen, maar het belemmert je soms wel eens om op het niveau van God te denken en te functioneren en te leven. Verhef je erboven en je kunt het in de geest door Gods geest die in u woont. Want er is toch niks mooiers dan dat je zoiets hebt van, ja, misschien dat je met je baan of je buren of je weet ik wat, je financiën niet zo lekker loopt. Maar daar ver bovenuit, Heer, ik ben altijd met u verbonden en dat geeft me de kracht en de moed om door te gaan. En ik hoop dat uw gebed is, net als het mijne, Heer, niet alleen toon mij uw heerlijkheid, maar ik wil van uw heerlijkheid en het leven met u getuigen met al wat in me is. Zo, ik ben het kwijt. Amen. Ik had u gezegd, ik heb aan het eind nog een filmpje. Die gaat u nu zien. Het is niet verboden om mee te zingen. Maar dan moet u wel goed opletten, want het eerste stukje kent u wel. Maar het tweede stukje denkt u misschien, wat zeggen ze nou, wat zingen ze nou? De tekst staat er gewoon onder. mooi toch, of niet? Nou, ik sluit af met een zin die u allemaal kent uit het gebed wat Jezus ons geleerd heeft tot onze Vader. Want wat zegt hij daar? Van u is de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En al het volk zeggen, amen.
Roel, dankjewel. We gaan het er thuis nog verder over hebben. We praten ook altijd wel nauw. Het lijkt me een goede zaak om het er met elkaar over te hebben. Dat kan u zo meteen ook al tijdens de koffie en de thee, hè? Praat erover. Stel elkaar vragen en we vertrouwen erop dat de Heer daarin ook doorwerkt en antwoorden geeft. Peter, dankjewel. Jij hebt alvast voor Mary en Peter gebeden. En ook voor Lia. We vertrouwen erop dat de Heer hierin doorwerkt. Hij sterkt Mary, Peter. Hij sterkt ook Kees van der Plas. Met wie het de goede kant op gaat. Ik heb nog geen tegenbericht gehoord. Dus ik ga ervan uit dat het de goede kant op gaat. En we mogen dat ook geloven. Maar ook uitspreken in de geestelijke wereld. Dat de kracht van Jezus Christus. En de genade van hem ook over ons aller leven is. Ook over mensen die hier in de zaal zijn. Die misschien denken, oh, ik voel me een beetje dit of ik heb daar last van. Ook voor alle broeders en zusters hier aanwezig. Of die kijken op dit moment of morgen. Daar is Gods kracht ook voor aanwezig in de levens van mensen. Dat is wat hij wil. Hij zoekt verbinding. Hij zoekt om de kracht door te geven, zodat het onze lichamen, onze levens versterkt. Wij gaan nog zingen. Lied 150, het slotlied, Jezus is Heer. En een hele bekende zegenbede die ik u graag mee wil geven voor de komende week is natuurlijk uit Numeri 6 vers 24. En dan is het van de eigen tijdse Bijbelvertaling die Roel net noemde. De Heere geeft u zijn zegen en zijn bescherming. De Heere geeft u zijn nabijheid en inzicht. De Heere geeft u zijn genade. De Heere heeft zijn oog op u gericht en geeft u vrede. Aanstaande dinsdagochtend, de open ochtend om 10:00 hier bij de Orvelstraat ingang. De woensdagavond is de Bijbelkring om 8:00, ook online te volgen. Volgende week zondag spreekt Jacob Janssens. En, wat u niet moet vergeten, in de nacht van zaterdag op zondag gaat de tijd een uur vooruit. Dus u heeft een uur korter de komende week. Maar dat betekent ook dat we dus een uur eerder hier weer in de gemeente kunnen zijn. Dat is het voordeel. Oké, we gaan nog ons leven is uit God zingen als toegift.